die kwam op de markt in 2014, 2015 uit mijn hoofd.
Ik weet dat het oud is, want ik heb dat ding nog op een Apple-event wat over geschreven. Ja, en ik ga al een hele lange tijd niet meer een Apple-event.
Ja, klopt.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zitten we in de podcast met Arnoud Wokke.
Hoi.
Jurjan Ubachs.
Goedemorgen.
En Jelle Stuip.
Hallo.
Goeiedag, goeiedag. Deze week hebben we op Tweakers, als je dit op de dag luistert, die uitkomt op de donderdag, had je gisteren een preview kunnen lezen van de nieuwe F1 game van de hand van Jur.
Moi.
Natuurlijk de officiële F1 game die elk jaar uitkomt. Als je nou echt de aficionado's, de echte liefhebbers van online racen vraagt wat ze daarvan vinden, dan krijg je daar waarschijnlijk gemixte verhalen over, want het is het zit tussen arcade en simracing in. En je ziet een enorme een boomende industrie bij simracing. Natuurlijk ook omdat iedereen thuis zit, maar je ziet professionele coureurs zie je nu simracen. Je ziet professionele coureurs tegen amateurcoureurs simracen, voor allemaal online uitgezonden. Daar gebeuren allemaal leuke dingen. Gaan we het zo meteen wat meer over hebben, over wat je daar thuis eventueel mee kan en wat daarbij de verschillen zijn en waar je op moet letten. Maar eerst natuurlijk de highlights. Arnoud heeft een magisch onderwerp.
Ja, ik kijk daarbij ook wel een beetje Jelle aan, want het zit eigenlijk in zijn primaire vakgebied. Het zit namelijk zo, de afgelopen jaren, daar hebben we het ook wel eens over gehad, heeft Apple vooral laptops gebouwd met zijn Butterfly toetsenbord. En daar hielden ze aan vast eigenlijk tot de zomer van vorig jaar. En ineens vorig najaar was er een nieuwe 16-inch MacBook Pro met een ouderwets scissor keyboard. Een gewoon traditioneel toetsenbord. Ze noemden het wel magisch, een magic keyboard, ja. Maar het was eigenlijk heel traditioneel.
Ja, en mag ik even zeggen dat ik heel moe word van die marketing. Ik bedoel, het is dus een toetsenbord dat we dus al 10 jaar lang in laptops hebben en ineens is het magic. Nou, het maar goed, ga verder met je verhaal.
Het is magisch dat het niet stuk gaat, Jelle. Dat is de magie.
Oh ja, oké. Okay.
Maar toen was natuurlijk de vraag hoe lang het zou duren voordat Apple ook zijn andere laptop zou aanpakken eigenlijk. Want dan heb je de allerduurste MacBook Pro, die werkt dan met dat nieuwe toetsenbord. Maar dan heb je nog de MacBook Air en de MacBook Pro, de kleinere, die dat niet hebben. En die verkoop je dan ook nog gewoon. Dus de gedachtegang was dat Apple dat wellicht vrij vlot zou doen, maar ze zeiden er zelf niks over. En ineens, in een tijdspanne van een maandje, heeft Apple eigenlijk een hele nieuwe line-up gebouwd van laptops met allemaal het nieuwe toetsenbord, het nieuwe oude toetsenbord dus. Een MacBook Pro en een MacBook Air. En ik kan me gewoon... En daarom vind ik het zo opvallend en vind ik het wel een highlight, want ik vind het gewoon goed als bedrijven inzien, ook al zeggen ze dat niet expliciet, inzien dat ze gewoon ergens fout zitten en het dan gewoon proberen zo snel mogelijk te herstellen. Toegeven dat je fout zit, dat kost natuurlijk miljarden, want dan heb je allemaal schadeclaims en dingen. Maar in dit geval heeft Apple zijn laptops binnen, nou wat is het dus Jelle, 5 maanden in totaal? 6 maanden?
Ja, oké, okay, maar dan vind ik ook wel dat je even moet kijken van hoe lang die... He, want dat eerste Butterfly toetsenbord, dat zat in de MacBook 12 inch.
Ja.
Die kwam op de markt in 2014, 2015 uit mijn hoofd.
Ik weet dat het oud is, want ik heb dat ding nog op een Apple-event wat over geschreven.
Ja,
en ik ga al een hele lange tijd niet meer een Apple-event.
Ja, klopt. dus op zich hebben ze het hele gedoe omgooien naar magische toetsenborden hebben ze wel snel gedaan. Maar ze hebben toch ook wel 5 jaar lang vastgehouden aan dit toetsenbord. En ja, ik heb het in mijn reviews ook wel geschreven dat ik echt geen fan ben van die toetsenborden met super weinig travel.
Dus ik ben Arnoud ziet het van de positieve kant. Ze hebben het heel erg snel uiteindelijk omgegooid. Aan de andere kant, ze hebben ook 5 jaar lang koppig gezegd, nee hoor, er is geen probleem, er is geen probleem. There are no Americans in Baghdad. Niks aan de hand. Dit toetsenbord is geweldig. Dus,
maar er is ook een theorie, Jelle, dat het behouden van dat Butterfly toetsenbord, ondanks dat ze al enige tijd wisten dat het problematisch was in alle laptops die ze maakten, dat het kwam door de aanwezigheid van 1 man die nogal invloedrijk was binnen het bedrijf, namelijk Jony Ive. Die is weggegaan. En daarna is het zijn er behoorlijk wat dingen veranderd binnen het bedrijf.
Hold up. Dus jij zegt dat hun industrieel ontwerper
die invloed heeft het op ontwerp, ja.
Nou ja, maar je ziet op het oog, zie je echt dat dit andere toetsenbord zo heel veel dikker is dan? Is dat echt iets wat je meteen aan de buitenkant ziet?
Ja, je ziet het wel op zich. Jij bedoelt dat Jony Ive het er zo mooi uit vond zien dat je niet zag dat het überhaupt toetsen leken? Omdat je ze nauwelijks kon indrukken en dat ze daarom zo lang hieraan vast hebben gehouden.
Ja, dat is een beetje de theorie. En aan de andere kant heb je... Dit is allemaal speculatie, dus dat ten eerste. Maar het maakt laptops ook iets dunner en iets lichter. En dat is iets waar Ive natuurlijk stapeldol op was. En je zag ook toen hij eenmaal zich klaarblijkelijk minder ging bemoeien met iPhones, dat die langzaamaan ook dikker en zwaarder zijn geworden. Omdat Apple zei, ja, de accuduur is eigenlijk wat te kort, dus we stoppen er gewoon grotere accu's in. En Jelle, ik vond het ook een beetje te zien aan de manier waarop ze andere elementen van die MacBook Pro al ontworpen. Zoals de escape toets, die was gewoon weer een fysieke escape toets. En de pijltjes zaten gewoon weer goed om. In plaats van dat het een T-vorm was, is het nu een omgekeerde T-vorm. Ja, dat zijn allemaal dingen die ineens zijn teruggedraaid sinds hij weg is.
Dus gewoon weer een beetje function over form eindelijk weer.
Ja, dat denk ik wel. Wat denk jij, Jelle? Kan dat iets met elkaar te maken hebben of raaskal ik maar wat?
Ik weet het niet. Ik zou niet weten hoeveel invloed hij erop heeft gehad. Maar het is sowieso wel een wat Wout zegt, function over form. Ik had daar niet stilgestaan de eerste keer dat ik die niet-fysieke escape-toets zag. Dacht ik van, nou die zit dan daar. Totdat ik op een gegeven moment met een van onze developers sprak en die zei van, ze gaan eindelijk de escape toets weer fysiek maken, want die heb ik zo ontzettend vaak nodig en ik ram gewoon ergens in de hoek van het toetsenbord. Maar ja, als die escape toets, als dat een beetje zo'n touchscreentje is in die hoek, dan werkt dat dus helemaal niet.
Maar ik vind het geen gekke hypothese, Arnoud, want voor mij hebben ze ook bij de Magic, ook Magic natuurlijk toch, of de Apple Pencil. Die moest je eerst natuurlijk met zo'n kabel erin proppen. Wat heel onlogisch was om te laden. Die kun je voor mij nu draadloos laden.
Ja.
Dat is al functioneler. En ik weet nog steeds, ik weet even niet met die Magic Mouse van. Moet je daar nog steeds onderin een lightning kabel steken?
Volgens mij wel toch, Jelle?
Ja, volgens mij wel, ja.
Nou, dus als we daar gewoon op wachten, de volgende iteratie van de muis. Als de laadpoort dan gewoon op een logische plek zit, dan weet je dat deze hypothese klopt.
Maar ik heb het idee. Een draadloos ladende muismat. Tada, kan je muis opleggen, kan je lekker muizen. Je legt je iPhone ernaast, laat ook op. Je Apple Watch kan je ernaast. Nou, dit is hem.
Je legt je telefoon naast je muis, je tikt je telefoon van tafel af.
Ja, oké. Ik
wil het bijna zeggen.
Heeft nog wat tweaking nodig voordat dit een heel goed idee is. Maar ik denk, dan kan je in ieder geval je muis opladen.
Nou, ik zat te denken van, als je die iMac hebt en je hebt die Magic Mouse, dat je hem gewoon op je iMac kan plakken en dat hij dan draadloos laat.
Plaats uw muis in de rechterbovenhoek. Paf.
Was dat Wim Kok letterlijk, met dat beroemde filmpje? Die inderdaad dat niet snapte.
Nee, maar voor mij was dat een reclame uit de jaren 90, hoor. Dat was geen minister-president die dat deed.
Nou, misschien heb ik het door de war. Er is ook een filmpje dat voor mij minister-president Kok iets uitgelegd krijgt van hoe je met een muis om moet gaan. En dat is ook heel aandoenlijk.
Ja.
Maar laten we het in de gaten houden, jongens. We kunnen vast wel een lijstje bedenken van de nog bestaande niet logische design over function dingetje bij Apple. En als die allemaal langzaam teruggedraaid worden, dan weten we dat de theorie van de verminderde invloed van Jony Ive gewoon een keiharde waarheid is.
Dan is het aannemelijker elk geval, ja.
Gewoon even be bold, Arnoud. Okay. Net zoals Apple. Net zo bold als zij waren toen ze allemaal dingen eraf haalden. Jur.
Ja?
Heb je een highlight?
Jazeker. Een highlight. Het is meer iets wat ik interessant vind, wat vorige week verschenen is, namelijk een podcast. Die werd gemaakt door, of gepresenteerd, een podcast / call eigenlijk. Die werd gepresenteerd door Geoff Keighley. Toch wel een beetje de werelds meest bekende gamejournalist, zal ik maar zeggen. / presentator, / uithangbord voor de industrie. En die zat in een call met onder andere Michael Pachter, een data-analyst die zich veel bezighoudt met cijfers rond de game-industrie. En oud Microsoft topman Peter Moore. En daarin kwam naar voren dat Pachter verwacht dat Microsoft geen prijs van de Xbox Series X bekend zal maken voordat Sony dat doet. Met als doel daar $100 onder te gaan zitten. om op die manier heel agressief de aanval in te zetten op de voorsprong die natuurlijk nu de PlayStation 4 heeft. Ze willen dus proberen de installbase van Xbox groter te maken dan die van PlayStation, zodat je veel multiplatform spelers naar je toe trekt en zo. Goed, dat is eigenlijk altijd het recept. Wil je een consoleoorlog winnen, zo won de Xbox 360 en zo heeft PlayStation 4 ook gewonnen. Zij het geholpen door een hele sterke first party line-up. Maar in ieder geval, daar gingen ze dus nog op door. En toen zeiden ze, en dat vond ik wel interessant, want Peter Moore viel hem dus bij. Die zei van ja, ik denk dat je gelijk hebt. En wat Microsoft nu helpt, is dat ze er gewoon met de rest van het bedrijf ongelooflijk goed voor staan. Het aandeel is through the roof, even in een vacuüm dan. Hè, want geen enkel aandeel is nu echt through the roof natuurlijk in de wereld. Maar het gaat goed met Microsoft. En ze hebben wat dat betreft een betere positie en kunnen die dat spelletje van wait and see en laag positioneren waarschijnlijk beter volhouden dan Sony. En aflezend aan de prijzen vond ik dat sowieso al heel interessant. Want wat ik tot nu toe hoorde was dat de nieuwe consoles mede door duurder worden van hardware, doordat alle productieprocessen de laatste maanden natuurlijk wat minder zijn gaan lopen, dat ze duur zouden gaan worden of relatief duur. Maar de nummers die zij noemden in die podcast was $500 voor de PlayStation 4 en $400 voor de Xbox Series X. En dat valt mij toch wel heel erg mee.
Valt alleszins mee. Ja. Ja.
Dat is ongeveer hetzelfde als de PS4 en Xbox One, toch?
Die waren bij introductie ook zoiets inderdaad. In mijn hoofd zegt dat ze duurder waren, maar dat was vooral de PlayStation 3 was nog echt veel duurder. Nee, maar het is een opvallend prijspunt. Vooral ook omdat Peter Moore daar niet zozeer tegenin gaat. Goed, hij heeft natuurlijk ook niet echt meer belang erbij of zo. Maar wacht even, ik ben heel van mijn punt. Kijk, wat zal ik daar nou over zeggen?
Dat ze goedkoop zijn.
Ja, nee, en er werd inderdaad dus ook al eigenlijk vrij expliciet bijgezegd dat zowel Sony als Microsoft de eerste 12 à 18 maanden dat die nieuwe consoles straks op de markt zijn keihard verlies gaan draaien op de hardware in een poging die installbase te creëren, waardoor je dus dat kan gaan terugwinnen met games en accessoires. Maar ik las het terug. Ik heb het niet letterlijk geluisterd, maar ik las dus die quotes en het gesprekje terug. En dat als toch zulke goed ingevoerde mensen dat zo voor zich zien, dan biedt dat toch wel hoop voor de gamer.
Ja, al ben ik wel benieuwd. Je ziet nu steeds kleinere stapjes richting toch multiplatform, cross-platform play bij een paar uitgevers, een paar games. Dus het hele idee volgens mij van je console met verlies verkopen en installbase is dat je dan wilt dat iedereen binnen jouw ecosysteem blijft. Vraag is wel, werkt dit trucje nog steeds als op een gegeven moment cross-platform gaming meer een ding wordt? Want dan denk je, ja, al mijn vrienden zitten op Xbox, ik heb PlayStation. Maakt geen bal uit, want we kunnen toch samen spelen.
Nou, ik denk dat die vergaande cross-platform ondersteuning tussen Xbox en PlayStation voor heel veel platform games er niet vanzelfsprekend zal zijn. Uitzonderingen natuurlijk nu daar. Kijk, Warzone en dingen als Fortnite, dat zijn gratis spellen, dat ten eerste al. Dus ja, dan maakt het je ook niet super. Ik denk dat de Microsoft of Sony ook niet heel veel uitmaakt op dat moment. Ja, op het moment dat je gaat praten over een FIFA, dan zullen ze toch echt wel heel graag willen dat mensen die 69, wat dat zijn voor de next gen, maar laten we zeggen 60, 70 euro bij hen uitgeven. Maar multiplatform is wel een heel interessant punt, want Xbox heeft natuurlijk nog steeds gewoon de deal dat alles wat je koopt voor je Xbox ook speelbaar is op je PC. Wat voor heel veel mensen natuurlijk best wel een dingetje kan zijn. Niet in de eerste plaats of niet in de laatste plaats, omdat misschien je vriendin of vrouw wel je televisie gebruikt voor iets en dat jij denkt, oh, dan ga ik wel even op mijn PC verder. Of dat je bepaalde hardware hebt die te connect is met je PC, maar niet met je Xbox of niet lekker met je Xbox. Dat is natuurlijk wel een duidelijk voordeel. Nou, ja, daarnaast komt natuurlijk het hele xCloud verhaal er nog bij en hoe dat daar dan nog in verwerkt zal gaan worden. Dus als je dat als onderdeel neemt van de komende console war, staat Microsoft er heel sterk voor. En als je dan weet dat dat ding goedkoper gaat worden, waarschijnlijk dan de PlayStation 4, dan wordt het een interessante oorlog.
Ja, zeker. Als PC-gamer zie ik wel meteen dat vorm inderdaad. Terwijl het is bijna alsof je dan als, aan de ene kant heb je het Microsoft-ecosysteem, wat dan een Xbox plus een PC en alles wat erbij hoort is, versus de PlayStation-console. Want daar zit natuurlijk qua andere hardware niet heel veel omheen of zo.
Nee, en PlayStation heeft natuurlijk ook wel wat dingen geprobeerd rond streaming, rond remote gaming. Maar zeker als je het vergelijkt met de alternatieven die er op dat gebied zijn, en dan heeft Microsoft met xCloud natuurlijk een heel sterke troef in handen. Vergeleken met dat is het niet zoveel wat PlayStation kan en heeft laten zien. Het wordt veel meer een klassieke console. Daar heb ik trouwens een vrij goede column over gelezen op Gamer van Ron Forstemans. Die is wel leuk om even op te zoeken. Gaat ook over hoe Microsoft en Sony ervoor staan. Maar het is echt een soort van moderne visie op wat een console zou kunnen zijn versus Classic een doos onder je televisie waar je spelletjes in stopt en die ga je dan spelen. En ja, daarin verschillen ze waarschijnlijk gewoon van visie. En ja, het is heel interessant om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Maar dan zijn we eigenlijk weer terug, Arnold, zijn we eigenlijk weer terug bij dezelfde discussies bij de vorige launch, waarbij Sony toen gewoon een console neerzette en Microsoft meer dan een console. Toen zeiden we eigenlijk, toen heeft het Microsoft geen windeieren, heeft ze niet positief uitgepakt voor ze, was juist bij Sony. Hey, relax, het is gewoon één product, nou, mensen weten wat het is.
Het stomme was dat, inderdaad bij de aankondiging van de Xbox One, zette Microsoft ook al heel erg in op Always Online. Op een later moment ondersteuning van de cloud, waardoor je meer rekenkracht krijgt. En dat is allemaal geschrapt, omdat ze dus bij die legendarische E3, waarin dat is allemaal werd aangekondigd, zo hard zijn afgemaakt door, eigenlijk niet eens door Sony zelf, maar door de comments op internet. En daar zijn ze van in paniek geraakt. Wij hebben toen ook nog die video gemaakt waarin Paul en ik toen al zeiden van, dit is echt een knap staaltje paniekvoetbal. En het is eigenlijk heel jammer dat een concept wat ze in hun hoofd hebben, wat heel toekomstbestendig is, nu van tafel gaat, omdat ze eigenlijk te bang zijn dat het ouderwetse concept voor de komende jaren nog succesvoller zal blijken. En ja, toen zijn ze de Sony-spelletje gaan spelen en dat konden ze natuurlijk op dat moment al nooit meer winnen.
Maar het idee is nu dat de tijd wel rijp is.
Maar de vraag is ook een beetje, Jur, als ze $100 en waarschijnlijk dus ook €100 onder de PlayStation gaan duiken, gaat het werken?
Ik denk het wel. Sowieso verbaast het me al, nou, verbaast is niet het goede woord, maar ik ken inmiddels al vrij veel mensen die inmiddels ook een Xbox One hebben gekocht, gewoon omdat er toch ook wel veel spellen zijn die je daarop kan spelen. En dan komt het op een gegeven moment neer op de vraag van hoeveel zijn de exclusives van Sony hier waard? Kijk, de komende generatie zal ook nog steeds, als het gaat puur en alleen gaat om exclusieve games, gedomineerd worden door de studio's van Sony zelf. Als jij op de Xbox One of de Xbox Series X, fijne naam allemaal, als je daarop gaat gamen, dan ga je dus niet de eventuele nieuwe Uncharted spelen, of niet God of War 2, of niet de volgende Spider-Man game. Die worden gewoon gemaakt door Sony zelf. Dus waar Guerrilla nu mee bezig is, Horizon 2 wordt heftig rumored dat die eraan zit te komen. Al die games, die ga je niet op een Series X zien. Dus ja, is het prijsverschil je waard dat je die games niet kunt spelen? Daar komt het een beetje op neer.
Gaan het zien. Nog steeds voor het eind dit jaar, toch?
Microsoft gaf onlangs al aan dat voorlopig de planning blijft holiday 2020 en dat er voor op dit moment geen aanleiding is om daarvan af te wijken. Wel zeiden ze erbij dat mochten er dingen toch niet helemaal volgens schema gaan, ook in het licht van de coronacrisis natuurlijk, dan gaan ze het niet forceren. Dus Spectre zei het niet met zoveel woorden, maar ze zijn nog niet helemaal veilig wat dat betreft. Maar goed, voorlopig blijft de planning voor beide machines trouwens najaar 2020.
Alright, cool. Jelle?
Ja, ik wou het eigenlijk over de nieuwe DLC van Civilization hebben. Want Civilization 6, fantastisch spel. Heb ik al 400 uur in zitten. Maar ik heb iets anders. Want ja, het
dus je gaat er maar niet over hebben.
Dit is wel heel stiekem een manier om twee highlights in te voegen, Jelle.
Ja, dat doe ik graag. Nou, die DLC, ik ben nog een beetje sceptisch over, want hij kost €40 en ze hebben nu aangekondigd.
Dat is een hele nieuwe game.
Nou, precies. Nou ja, dat is wat ze het willen doen lijken, want het komt in 6 fases uit en dan iedere keer komt er een nieuw volk bij, een nieuwe civilization dus. En ook een nieuwe game mode. Alleen het is een beetje afwachten of ze nou 6 game modes gaan toevoegen. Want dat lijkt me heel veel. Het klinkt meer alsof ze 6 nieuwe campaigns gaan doen. Maar
dit is hoe het klinkt als een uitgever niet wil zeggen dat ze een season pass verkopen. Maar ze verkopen wel een season pass.
Ja, het is inderdaad gewoon een season pass. Dus ik
maar daar wil je het niet over hebben dus.
Daar wil ik het niet over hebben. Nee, daar gaan we
gelukkig, daar hebben we het niet over gehad.
In plaats daarvan heb ik een game tip van een spel dat ik onlangs heb ontdekt. Ik heb wel vaak in de podcast gezegd, ik ben groot fan van Factorio en Satisfactory. Dat zijn allebei games waarbij je op een planeet terechtkomt. Je moet grondstoffen minen en vervolgens een enorme fabriek bouwen om zoveel mogelijk grondstoffen te maken om uiteindelijk, nou ja, bij Factorio is het de planeet af te komen. Bij Satisfactory is het nog early access, dus nog onduidelijk wat je er uiteindelijk mee kan. Waarschijnlijk iets soortgelijks. Nu ben ik achtergekomen een spel dat is eigenlijk een soort van, het lijkt heel erg op, het heet Mindustry, dus industry met een M ervoor. En wat je, het combineert dus dat hele minen en een fabriek bouwen uit Factorio en Satisfactory met Tower Defense Game, wat ik ook een fantastisch genre vind. En wat je dus gewoon moet doen, er komen steeds waves met aliens op je af en je moet gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk grondstoffen minen met een zo uitgebreid mogelijke fabriek, zodat je vette kanonnen kan maken en lasers en waterkanonnen, waardoor je vervolgens elektra schiet om al die beesten helemaal kapot te maken. En het mooie is, het was €5 op Steam. Superleuk. Hij blijkt ook gewoon gratis te downloaden te zijn. Op de site van de developer. Dus nee, ik had er graag 10 of 15 euro voor betaald. Want het is zo'n leuk spel. Maar je kan dus ook gratis downloaden.
Niet gratis downloaden, zeg je. Maar geef netjes een paar centjes aan de developer. Want het is het waard.
Ja, ja, het is het absoluut waard. Het is zeker het dubbele waard. Kijk niet naar de graphics. Denk niet, het is een Factorio rip-off. Want daar lijkt het in eerste instantie op. Maar dat is het absoluut niet.
Oké, okay, dus, Mindustry,
ja.
Mindustry. Ik heb ook geld uitgegeven aan een game. Geen €5, maar liefst €30.
Voor een
VR-game. En ik zat echt te twijfelen. Want VR-games zitten...
Is het Half-Life Alyx?
Nee, die is duurder. Ik heb natuurlijk een paar weken terug die quest gekocht. En ik merk heel erg dan... Ja, ik heb een soort gevoel bij een full-fledged PC-game, zoals Half-Life Alyx. Wat dat mag kosten. Nou, dat is voor mij ergens tussen de €40 en €60. Dan heb ik een idee bij mobile games. Die mogen onder de €5 kosten. En dan heb je ergens in de buurt, tussenin zit daar dan VR games. Wat nog een beetje een soort gek concept voor mij is. Want die Quest is dan de hardware van een anderhalf, twee jaar oud telefoon. Dus qua diepgang en graphics en zo. Het voelt een beetje als een mobile game aan. Maar om een of andere reden denken ze ook, ja, het is een hele nieuwe industrie. Goh, laten we eens kijken of we een nieuw prijspunt kunnen bedenken. Dus ze zijn best duur ook. Dus ik heb dan wel Beat Saber speel ik dan veel en wat andere dingetjes. Maar een beetje voorbedoeld waar Jurt vorige keer over had, een keer daarvoor, dat hij lekker met de Switch aan het fitnessen was.
Met de Raincon, ja.
Precies, ik was met Beat Saber bezig, wat mensen wel kennen. Dan moet je met twee lightsabers op de beat van een muziekje moet je bepaalde blokjes doorhakken. Dan heb je al een klein beetje het idee dat je een workout doet. Maar nu dacht ik, ja, ik toch veel binnen zitten en ik wil ook wel wat exercise gedaan krijgen. En je hebt dus Box VR.
Hey, die heb ik ook gespeeld.
Ja, en dat is dus eigenlijk hetzelfde idee ongeveer als Beat Saber. Dus je hebt muziek en er komen dus twee gekleurde. Je hebt volgens mij een beetje paars en nog een andere kleur. Die komen dan op je af van links en rechts. En dan moet je dus verschillende mensen die wel eens gebokst hebben. Dus gewoon een hoek of een jab of een uppercut. Moet je op de maat van de muziek doen. Maar dit is dus echt compleet slopend. Dit is, is echt een workout. En dat had ik niet verwacht. En je kan gelukkig, die games mag je, als je minder dan 2 uur speelt, mag je hem binnen 2 weken refunden. Dus ik denk, nou, ik kan prima even 2,5 uur spelen en dan weet ik het. Maar ik ga die €30 uitgeven. Je gaat gewoon helemaal stuk. En dat komt omdat, vergeleken met Beat Saber, tempo ligt echt heel hoog. Dus je bent... Constant ben je aan het hoeken. En ze doen heel veel met wat ook een beetje in Beat Saber zit. Soms komt er Beat Saber een obstakel voorbij. Links bijvoorbeeld een muur, dan moet je een stapje naar rechts doen. Of een stapje naar links. Of je moet heel even bukken. Dat zit hier echt in hoog tempo. Dus je bent eigenlijk constant aan het squatten en aan het slaan en aan het bewegen. En, dus ja, ik heb het er nu toe een keer een sessietje van een kwartier gedaan. En toen had ik al het idee, oké, als je dit, je kan de workouts, die zijn dan vaak een half uur die je kan kiezen. En dit wordt gewoon, denk ik, mijn nieuwe ding. Dit is volgens mij ook echt, en dan ben ik een beetje online gaan lezen en zie je ook mensen die lezen verhalen van, voor mensen die het gewoon hun primaire cardio is, mensen die hier 15 kilo mee kwijt zijn geraakt en zo, omdat je gewoon, het is gewoon een soort schaduwboksen, maar dan VR.
Heb je dan dus ook een soort tactiele feedback op het moment dat je het raakt? Gaat die dan
nee, dus voor mij de grootste, wel dat, het voelt ook in de controllers, voor mij is het grootste risico hier is dat mensen blessures aan hun elleboog gaan oplopen. Want als je dus met te veel kracht helemaal overstrekt, je raakt natuurlijk niks in het luchtledige. Dus je moet wel oppassen dat je niet je arm overstrekt, zeg maar. Dat is wel even anders als dat je op een zak staat te slaan, bijvoorbeeld. Maar toen kwam ik weer op een ander ding, wat dan... Hier is natuurlijk een VR-headset helemaal niet voor gemaakt. En de binnenkant van de Oculus Quest is van stof. Ik was dit ook aan het afwisselen met mijn vrouw. En dan had ze een potje gedaan en wil ik dingen op mijn hoofd zetten. Dan zit je met zo'n zompige VR-headset op je hoofd. Dus dat is ook helemaal niks. Dus ik heb nu... het is ook wel leuk van VR-dingen. Je kan ze helemaal modderen dat je een ontwikkelt. Dus ik heb nu aftermarket een nieuwe mount aan de binnenkant, dat je andere face padding erop kan doen. En dan eentje van nepleer. Dus je gaat er, het is nepleer, je gaat nog sneller zweten, maar je kan het nu met een doekje afnemen. En ik ben nu nog op zoek naar mods en misschien, kijk, Jelle is half aan, die hebt een 3D-print. Ik wil nu kijken of ik iets kan doen dat ik die controllers op de achterkant van mijn handen kan mounten met een soort van stukje klittenband of iets anders. Dat je echt gewoon met een vuist een beetje kan slaan en die controllers meeneemt. Maar ik zag online daar ook al ideetjes over.
Ja, dat kan. Ik heb ook Box VR gespeeld en ook zweterige hoofden gehad. Maar je krijgt dus ook inderdaad zweterige controllers, omdat je moet ermee beuken en je knijpt er toch in. En ja, dat wordt inderdaad ook
je
een hele
klamme toestand. Je moet echt de ballstraps gebruiken, anders vliegen die dingen door je hele huis heen, denk ik.
Dat.
Net zoals met de Wii-controllers vroeger.
Ja, het is maar, wel grappig, want de Rincon heeft aan de zijkant ook veel van die stoffen handgrepen. Maar als jij een half uurtje, drie kwartier staat de ring fitten, dan worden die ook moist.
Moist. Ja, dus VR is goed voor heel veel dingen.
Ik vind het wel interessant, want ik ben dus aan het overwegen om fitnessboxing voor de Switch aan te schaffen. Om inderdaad mijn huiskamer niet alleen in een fitnessstudio, maar ook in een boxring te kunnen veranderen. Nou, als ik deze verhalen hoor, dan ben ik wel enthousiast. Want ik denk, met de Joy-Cons heb je natuurlijk ook die haptische feedback waarmee je kan bijhouden. Wat je aan het slaan bent, zeg maar. Dus ik ga daar misschien toch eens even naar kijken dan.
Ja, ik merk wel trouwens dat hetgeen wat het echt de overtreffende trap is, dat je dus constant moet squatten en bewegen en slippen, zoals dat dan heet, en duiken en zo, waardoor je echt... Nou, het is... VR is niet alleen maar voor spelletjes, jongens.
Dus, het is heel gezond.
Ja. Nou ja, dit is echt... Hier kun je gewoon echt goede cardio-workout op doen. Als je toch binnen
Ik weet wel, de eerste keer dat ik even Ring Fit ging doen, toen lag ik na een kwartiertje op apengapen op de bank. Toen had ik wel zoiets van, nou, dit is niet waar gaming voor bedoeld is hoor, jongens.
Moet gewoon luid de bank hangen met een controller in de hand.
Ja, geef cola en chips.
Ja, precies. Right, simracing. Dat hadden we ergens al heel lang geleden aangekondigd. Aan het begin voelt het alweer dat we daarover gingen hebben. En daar gaan we het over hebben. Want Jir, jij hebt een nieuwe F1-game gespeeld.
Ja, dus ik weet niet precies waar je nu simracing en F1 voor vandaan had.
Ja, dat is misschien...
Nee. Dat is een beetje oneerlijk trouwens. Dat is, Formule 1, de officiële game van Codemasters die elke keer uitkomt, heeft de naam, zeker onder simracing fanaten, dat het niet realistisch genoeg is. Dat is in principe waar. Maar wat je wel moet ondervinden of moet toekennen, is dat ze daar wel stappen in hebben gemaakt. Codemasters sleutelt elk jaar aan de physics engine en dat heeft dan invloed op hoe de auto reageert op de krachten die er komen bij het rijden, de ondergrond, et cetera. Daar zie je nog steeds af en toe hele stomzinnige dingen. Je kan googlen op F1 2019 highlights en dan zie je auto's vliegen en weet ik wat allemaal. Natuurlijk gaat het nog wel mis. Maar ik speel die game wel gewoon met een stuurtje en pedalen. En daar doet de game het wel gewoon goed genoeg in, zeg maar. Dat ik in ieder geval het idee heb dat ik lekker aan het racen ben in een Formule 1 auto. Het verschil...
En ik denk dat ook precies hun doel is.
Precies. Het verschil merk je als je dus die Formule 1 auto weet te vinden in een ander soort game. En dan denkt, ik ga deze even net zo besturen als dat ik doe een Formule 1 auto in de Formule 1 game. En dan merk je ineens van, wacht even, ik sta binnen 100 meter verkeerd om en ik weet eigenlijk niet precies wat ik nou aan het doen ben.
Hoe komt dat?
Ja, dat ligt aan allerlei dingen. In de eerste plaats wordt de officiële game natuurlijk ietsje versimpeld. Kijk, een Formule 1 auto of eigenlijk elke raceauto heeft ongelooflijk veel kracht. Meer dan welke auto ik in ieder geval ooit bestuur, niet helemaal waar, meer dan de meeste auto's die ik ooit bestuurd heb. Maar op het moment dat je daar geen hulpmiddelen bij hebt en gewoon denkt van ik ga eens even lekker vol op mijn gas in de eerste of tweede versnelling van zo'n auto, dan krijg je zoveel wielspin, dan is hij niet meer te controleren. En ook de stabiliteit van zo'n auto, op het moment dat jij in een bocht aan het rijden bent en je geeft iets te veel gas, dan raak je gewoon in een spin. En ja, dat zijn eigenlijk hele simpele wetten van autosport die veel moeilijker zijn, blijken, als je dus een simracer gaat spelen.
Yes. En wat ik ook wel interessant vind, is dat er een verschil zit tussen realistisch moeilijk en moeilijk. Want ik denk als je in F1, ik speel de game ook regelmatig, met Jelle ook online. Als ik alle hulpmiddelen uitzet in F1, is dat een moeilijke game om goed te rijden.
Ja, zeker.
Alleen, en dat is echt, dat is niet makkelijk. Ik kan het niet goed, zeg maar, als ik alles uitzet. Maar dat is iets anders inderdaad. En dat is een beetje de twist in de online racingwereld. Dat maakt het nog niet realistisch. Iets kan moeilijk zijn op een onrealistische manier. Iets kan moeilijk zijn op een realistische manier. En ik denk als je nu ziet waar al die Formule 1 coureurs naartoe gaan om online zichzelf beter te vermaken, dat zijn games die echt proberen om het complete, bij de natuurkunde achter zo'n auto te simuleren.
Ja.
En die weten ook vanuit de Formule 1, ja, goh, als ik normaal, als ik aan het racen ben, als ik met mijn voorwielophanging dit en dit aanpas, dan voel ik het zo en zo. En denk ik, god, dat werkt hier ook in. En ja, dat is F1 natuurlijk niet.
Nee, maar tegelijkertijd heb je wel, ik heb in F1 het scherm waarin je de setup van je auto kunt aanpassen, door de jaren heen zien veranderen van het bijstellen van je vleugel en er waren nog wel wat stijfheid van de suspension, geloof ik, of dat soort dingetjes, naar echt compleet uitgebreide schermen waar je allerlei toeters en bellen kunt veranderen die mij boven de pet gaan. Daar kijk ik in de Formule 1 game echt niet naar. Dat is voor mij als racegamer niet wat ik zoek. Dus ja, er zijn zeker wel stappen gezet om dat sim-verlangende publiek te bereiken met die game. Maar dat het voor de Formule 1-game niet de hoofdmoot is, dat mogen duidelijk zijn.
Maar als
voor mij zie je ook. Ja,
ja, als je echt wil gaan sim-racen en dus niet Formule 1, maar zo realistisch mogelijk. En je staat thuis, je hebt er een kamer voor gereserveerd. Wat heb je nodig? Welke games, welke hardware heb je ervoor
gewoon
nodig?
Gewoon een toetsenbord. Gaan we
toetsen. Ja, pijltjes. Nee, dat is nogal. Het is eigenlijk een heel stappenplan wat daarbij komt kijken. Ik heb me daar een beetje in verdiept. Ik ben zelf ook geen simracer. Ik vind het heel erg leuk om een beetje met een stuur te klooien. Maar voor de allerbeste spullen, ja, daar heb ik gewoon niks aan. Daar ben ik zelf ook niet goed genoeg voor. Maar wat in ieder geval heel belangrijk is om van tevoren te bepalen waar je op gaat spelen. Dus console of PC. En nou ja, daar valt al heel snel op dat wat voor PC de standaard is, als het gaat om realisme, als het gaat om uitdaging en ook hoe goed het staat aangeschreven, dan weet je eigenlijk al dat als je echt wil simracen, dan heb je een PC nodig. Want op een console, er is wel een consoleversie van Assetto Corsa, een van de meer realistische racegames, zeker op consoles. En verder worden daar bijvoorbeeld op de PlayStation 4 geldt Gran Turismo Sport als de beste simracer. En op de Xbox One, ja, dan kom je vooral uit op multiplatform games als Project Cars 2. Of, nou ja, als exclusive heb je dan nog Forza Motorsport 7. Maar ja, iedereen die een beetje wat weet van race games, weet dat dat inderdaad wel games zijn die meer op realisme dan op arcade gericht zijn, maar niet per se echte sims. Dus stap 1 is koop een game PC. En dat is dus pas het begin, want dan moet je... stap 2 is wat ga je spelen? Dat is ook nog wel vrij belangrijk.
Je mag ook meerdere dingen spelen, hè?
Je mag meerdere dingen spelen. Maar je hebt bijvoorbeeld, zeker, stel jij bent echt heel goed en je wil op het allerhoogste niveau mee. Er zijn bijvoorbeeld per stuurtje dat je kunt kopen, zijn bepaalde instellingen die dan horen bij een bepaalde game. En zelfs een bepaalde auto in een game, zodat het allemaal exact klopt. Dus dat heeft ermee te maken, maar dat is minder belangrijk inderdaad. En dan is het heel belangrijk ook om te gaan kijken wat voor budget je hebt. Kijk, misschien is het wel leuk om even te beginnen bij de stuurtjes. Wij hebben op kantoor bijvoorbeeld een Thrustmaster T300 RS. Dat is een vrij goed stuur. Kost ongeveer €300, geloof ik. En daarin wordt...
Nou ja, het is goedkoop inderdaad, Arnaud. Ja. Dat is niet zoveel geld.
Dat was inderdaad de combinatie waar ik op aansloeg. Dat is redelijk goedkoop.
Dat is voor de... Ik denk dat het voor de consumentenmarkt een redelijk gangbaar stuur is. En qua prijs ook wel redelijk gangbaar. Maar die zit wel in een wat hoger segment. En dan heb je daaronder de T150. Wat die sturen met elkaar gemeen hebben, is dat er altijd een bepaalde techniek wordt gebruikt om de overdracht te doen van de data die de game, zeg maar, verstuurt naar de effecten die jij gaat voelen in je armen. En dat kan via een band of via... wat is de andere naam ook alweer? Tandwieltjes.
Ja, en direct drive heb je ook.
Zeg je?
Direct drive heb je ook, volgens mij.
Ja, maar daar was ik nog niet, Jelle. Daar kom ik zo op.
Oké. Okay.
Maar dit zijn zeg maar tussenstapjes die altijd iets van vertraging toevoegen aan wat jij gaat voelen in je stuur. Waardoor je dus altijd... Ja, het is echt heel weinig, hoor. Ik bedoel, de gemiddelde gamer zal het niet voelen, maar de simracer dus wel. En dan kom je inderdaad bij Jelle. Dan is dat een overtreffende trap. Als jij een echte simracer bent en je bent ook een beetje goed en je wil er ook echt in investeren, dan praat je over direct drive stuurtjes. Daarbij zit dus het stuur direct gemonteerd op een stang die de verbinding maakt met de motor zelf. Waardoor de overbrenging van wat de game stuurt naar jou nog sneller gaat. Dat heeft twee nadelen. 1. Het is ongelooflijk duur. Ik denk dat je sowieso boven de €1000 uitkomt voor je stuurtje dan. En je gemiddelde huistuin- en keuken rig, waar je hem eventueel aan gaat bevestigen, gaat die krachten niet trekken. of tenminste, als het een beetje oké is, simrig is dan wel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde wheel mounts. Daar kun je een normaal stuurtje op bevestigen, zodat je bijvoorbeeld aan je bureau kunt gamen en je stuur niet alle kanten op glijdt. Ja, die gaat de krachten van een direct drive stuur niet kunnen handelen. Dus daar moet je dan ook, je moet dan ook wel echt gaan investeren in, nou ja, zo'n kenmerkend race stoeltje waar je alles goed op kunt monteren en zodat alles helemaal vast staat. En dan heb je alleen maar het stuurtje, want het voordeel van wat ik net zei, die T300 of de T150 van Thrustmaster, die komen vaak ook wel met pedalen. Ja, dat is bij een direct drive stuur vaak niet het geval. Die zal je er dan nog eens los bij moeten kopen. En ook die, als je dan in een hoger segment gaat praten, lopen in de etterlijke honderden euro's.
Ja, het is zoals veel tweaking dingen, Arnoud. Ik zie jou een beetje knipperen met je ogen. Je kan er echt zo ver in doorgaan, ja, als je wil. Met pedalen heb je dan inderdaad gewoon met een spring, met een veer. Of soms met een loodcelletje of helemaal hydraulisch. En met die stoeltjes. Ik kan natuurlijk niet deze discussie laten gaan zonder over mijn tuinstoel te praten.
Oh ja, vertel over de tuinstoel.
Vertel over de tuinstoel. Nou,
Jelle die race aan zijn bureau. Dus wat je dan voor mij het allerbelangrijkste wat je dan moet doen is zorgen dat je bureaustoel niet wegrijdt elke keer als je op de rem trapt.
Ja, ik heb hier een speciaal houten stoeltje voor zonder wieltjes eronder. Want anders rij ik weg inderdaad. Maar je kan dus ook een tuinstoel hebben, Wout.
Nou, ik moet heel erg zeggen, ik vind het echt een van de meer geniale uitvindingen. Iedereen kent natuurlijk wel van foto's en video's echt zo'n playseat waar je ruimte voor nodig hebt. En bij playseat hebben ze ook eentje gemaakt. Not sponsored, geen ad, zelf verkocht. De playseat challenge. En dat is dus, denk even aan zo'n uitklap stoeltje met zo'n stoffen rug en zo'n stoffen zitvlak die je in dat in- en uitklapt. Dat idee, maar dan een playseat. Dus je klapt hem gewoon in en dan staat hij rechtop, is hij redelijk smal. Je stuur kan eraan bevestigen en je pedalen klapt allemaal in. En als je hem dus wil gebruiken, dan is het net zoals je tuinstoel. Je klapt hem uit. Je moet voor mij aan 3 schroeven draaien om hem vast te zetten. Ik heb dat ding denk ik binnen een minuut aangesloten eigenlijk. Dus voor ik het is een van mijn beste aankopen van de laatste paar jaar. Voor als je woont een appartement. Ik zou een playseat nooit kunnen kwijt kunnen hier. En met dit ding, en het zit echt best wel goed. En je ligt er echt in alsof je in een racestoel zit. En je kan je stuur erop zetten.
En als je in de zon een borrel buiten gaat drinken, dan zet je hem ook even neer en dan kan je lekker buiten.
Ja, ik zet hem ook vaak op het dakterras inderdaad. Ja. Ja. En dan op
die manier. Dat is dus wel zo'n uitklapbaar ding, met dat dan vast zit met 3 schroefjes. Dus is wel zo'n type rig waar je dan van moet afvragen of als je inderdaad op direct drive zou overstappen, of die constructie dat gaat houden, zeg maar.
Ja, ik ben er wel benieuwd naar, want ik zit ook al met een schuin oog naar duurdere. Ik heb zo ook zo'n T300 RS, wat echt. Nogmaals, op een gegeven moment word je ook hebberig hoor, van deze hobby. Want ik ga er echt geen seconde sneller door rijden door een ander stuur te kopen. Maar ik denk niet. Ik denk dat bij mij gewoon vooral zit in nog betere lijnen rijden en dat soort dingen. Dat ik daar nog genoeg
dat
te winnen
ik wel,
heb.
Maar ik ben dus door de verhuizing zijn wij de stroomkabel kwijt van de T300 RS die wij op kantoor hebben staan. Dus noodgedwongen heb ik eventjes de T150 van Hardware Info even moeten lenen voor Formule 1. En ik kan je wel vertellen dat ik weet echt exact hoe de Formule 1 game speelt met de normale stuur en dan toch naar de 150. Je voelt wel gewoon echt dat je wat minder controle hebt in je handen of zo. Dat je wat minder goed aan kunt voelen wat de auto aan het doen is. Ten opzichte van het iets duurdere, betere stuurtje. Dus dat een upgrade niet verschil zou kunnen maken, daar ben ik niet per se met je eens.
Nee, ik betrok het op mezelf. En waar zit mijn verbeterpunt? Ik denk vooral ook rempedalen ook echt. Hoe meer gevoel jij hebt in het remmen, dat je echt kan aanvoelen hoeveel kracht je zet.
Ja, en daar. Je gaf net terecht al aan, daar heb je allerlei verschillende methodes voor om dat te doen. En. Nou ja, goed, ik moet heel eerlijk zeggen, de hele documentatie die ik daarover gelezen heb, gaat mij iets boven de pet als het gaat om de techniek erachter. Maar ik heb wel begrepen dat met die loodcels, dat het mooie daarvan is inderdaad dat je daar eigenlijk gewoon een soort van volledig kracht op kunt zetten. En dat het dan niet gaat om hoe diep je hem induwt, maar vooral de kracht die jij zet wordt daardoor heel, heel precies uitgemeten. Waardoor je dus inderdaad je rem ook beter kan doseren. Anders dan bij een goedkoper stuurtje waar het gaat van als je hem helemaal induwt, dan is het 100%. Terwijl als je hem half induwt, is het 50%. Maar dan is remmen eigenlijk heel erg moeilijk als je het op die manier moet doen.
Ja, en met die als je zo'n veer erachter hebt, omdat je die weerstand niet goed kan voelen, kan je eigenlijk alleen maar met ABS aanrijden.
Ja.
En dan ram je dat ding gewoon in. En op het moment dat je met ABS uitrijdt, wordt het veel moeilijker. En dat is weer met zo'n loodcel. Als het goed is, ik heb het nog nooit geprobeerd, lijkt me wel tof, kan je dat dus ineens wel goed doseren. En nou ja, vlieg je weer niet de baan af.
Ja.
Maar als je simracer bent en je bent heel goed, zijn er dan kampioenschappen en zo? Hoe kan je daarmee?
Nou, je hebt sowieso in elke... even kijken, laat ik beginnen bij het feit alleen al dat vrijwel elk Formule 1 team inmiddels ook een Formule 1 of gewoon een e-sports team heeft dat meedoet aan allerlei verschillende soorten race games. En in die verschillende race games zijn echt er is behoorlijk veel te winnen. Ik kwam net gisteren een race van toernooi tegen waar het totale prijsgeld $200.000 is. Dat is niet het toernooi met de meeste prijsgeld. Er zijn er ook van een 500.000 of zelfs nog meer. Dus dat blijkt ook wel, want je ziet niet voor niets redelijk vaak toch gerenommeerde namen ook terugkomen in die toernooien. Van bijvoorbeeld Lando Norris en Max Verstappen is bekend dat ze regelmatig meedoen. Zeker nu ze de tijd voor hebben aan die races. Ja, die zullen dat ook niet per altijd doen voor alleen maar de lol. En je kan er zeker geld mee verdienen.
Wow. Je ziet trouwens wel een groot onderscheid erin. Want ik ben nu echt wel... Ja, ik wil toch een beetje sport kijken, een beetje races. Ik ben best wel veel van die online races nu aan het volgen. En dan zie je wel dat Formule 1... in dit geval echt een arcade game is. In de zin van, er zit wel een soort e-sport spectate mode in. Maar die is best wel minimaal. En je ziet dat die races zijn meer een beetje voor de fun. Want er wordt veel gebeukt.
Ja.
En soms zijn er gekke glitches. En veel crashes en zo. Dus vooral die vanuit de Formule 1 en die F1 game gebruiken. Dat is een beetje voor het leuk. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar iRacing. Dat is een online racing game. Echt een sim die helemaal gemaakt voor online racing. Bijvoorbeeld in Amerika doen ze nu de NASCAR series. Doen ze nu met iRacing. Met heel veel echte coureurs. Maar ook gewoon de echte commentatoren. Met heel Amerikaans natuurlijk. De echte reclame. De echte sponsoren. Er worden zelfs sponsor breaks en zo. Maar als je dat kijkt. Een stream daarvan. Dan heb je echt het idee. Alsof je gewoon naar een normale NASCAR race aan het kijken bent. En die gasten zijn dus ook die auto's aan het afstellen. 2 dagen lang testen ermee. Je kan heel veel settings aanpassen. In NASCAR werken ze met een spotter ook. Die dus vertelt welke auto's om je heen zitten. Dus al die gasten hebben ook met in een oortje iemand anders. Die ook mee zit op de stream te kijken om te spotten. Dus je ziet bij dingen als wat Max Verstappen speelt. Is dan vaak R-Factor bijvoorbeeld. Of iRacing. Dat zijn echt. Daar kun je echt ook wel een online kampioenschap mee doen. F1 vind ik leuk om te kijken online. Omdat er bekende namen in meedoen. En ze doen ook hele gekke mixes. Dan heb je opeens ook voor een of andere keeper van een voetbalclub mag nou ook een race mee rijden. Een soort mix tussen echte coureurs en andere bekende namen.
Nou, ik ben echt gericht op fun inderdaad.
Ja, het is heel erg gericht op fun. En ik denk wel dat de Formule 1 game, als ze daar de komende jaren meer met e-sports willen doen. En serieuzer, dan moeten wij Koopmassen nog echt aan de bak voor de netcode en de glitches eruit. En betere spectating modes en dat soort dingen. Want ik heb wel, voor mijn gevoel, vallen ze daar nu een klein beetje door de mand. En zelfs Max Verstappen heeft ook gewoon gezegd. Ik ga die F1 game niet spelen.
Oh, wow.
Ik vind het echt gewoon, weet je, ik hou van simrace, maar dit ga ik niet doen.
Maar als Verstappen meedoet, dan wint hij als de game echt goed is en goed simuleert, dan wint hij toch gewoon.
Dat gebeurt ook zeer regelmatig.
Er zit nog meer Formule 1 racers in.
Ja, nee, maar Verstappen heeft ook al meerdere grote online wedstrijden gewonnen. Of soms als teamgenoot van Norris. Of goed, Norris.
Ze doen veel 24 uur races ook.
Ja.
Ook zeg maar virtuele 24 uur races. Dat je dus dan af en toe, dan mag je je stoel uit inderdaad. En dan zie je ook echt dat ze trainen van tevoren. En nu, ik was vroeger ook niet zo'n Twitch-kijker. En hier komt Twitch echt heel leuk om de hoek kijken. Want al die practice sessions en al hun trainingen, die worden allemaal via Twitch gestreamd. En dan kun je echt meekijken. Dus ik vind het voelt als autosportfan best vertrouwd om die high-level online sim races te kijken.
Ja.
En dat maakt dit wel... dat is best wel een goede... het is niet echt een substituut natuurlijk. Maar
het is leuk om de tijd mee te doden zolang er geen echte autosport te zien is. Zeg maar.
Ja. Ja, en het laatste wat ik heel leuk vind, dat je gewoon heel veel dingen bij elkaar gooit. Je hebt nou ook iets heet The Race. En daar gaan gewoon heel veel oud-coureurs doen ermee. Dus heb je Jenson Button, voormalig Formule 1-coureur, die tegen Juan Pablo Montoya race, voormalig Formule 1-coureur. Maar ook Emerson Fittipaldi, van gewoon compleet generatie daarvoor, die gewoon veel, veel, veel ouder is. Maar gewoon eigenlijk alle heroes uit Formule 1, die dan wederom in R-Factor, in een goede sim, tegen elkaar gaan racen. Dus je kan ook, omdat het zo laagdrempelig is, je hoeft ze niet allemaal echt fysiek in de auto te zetten, kun je ook hele gekke line-ups nu krijgen. Dus ik ben helemaal blij wel persoonlijk met die revival die het nu... online doormaakt.
Ik wil nog wel even een dingetje zeggen trouwens, want jij zei terecht dat bij Formule 1 de game nog wel wat werk aan de winkel is, willen ze echt doorbreken op e-sports gebied, dat is zeker waar, maar dat weten ze zelf ook wel, daar zijn ze zelf echt behoorlijk mee bezig. Bijvoorbeeld F1 2020 zou, als het goed is, veel snellere ghosting moeten hebben online. Wat is ghosting? Op het moment dat jij vlak achter iemand rijdt en diegene raakt in een crash, dan wil je eigenlijk dan is het voor de e-sport eerlijker als jij daar gewoon doorheen rijdt. Zeker als... Kijk, zijn de meningen een beetje overdeeld. De een zegt crashes en zo horen bij motorsport. De ander zegt van ja, maar dit is online. Kunnen allemaal dingen misgaan. Wie weet valt zijn internet wel uit. En dan zit jij ineens in zijn zijkant. Dus als het goed is, binnen een split second. Ik weet niet precies hoe snel de auto voor je, die op dat moment niet meer aan het racen is, geghost worden. Waardoor je daar doorheen kunt rijden. Dat zijn wel kleine dingetjes die Formule 1 voor e-sports net wat beter gaan maken. En daarnaast moet je natuurlijk niet vergeten dat heel veel van die games, iRacing, R-Factor, eigenlijk bijna alle grote simracers, best wel oud zijn. En dat heeft een nadeel, want de techniek erachter is op een gegeven moment ancient en dat werkt uiteindelijk in je nadeel. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel omheen gemaakt voor spectators, voor ondersteuningen in leaderboards, kampioenschappen, dat soort dingen. Ja, daar hebben die ontwikkelaars wel natuurlijk 5-7 jaar de tijd voor gehad om dat allemaal neer te zetten. Terwijl Codemasters elk jaar een heel nieuwe game moet maken. Dus ja, dat is niet een heel eerlijke wedstrijd natuurlijk.
Nee, dat klopt. Uiteindelijk is het wel, als je het allebei side-to-side vergelijkt, je merkt het wel. Bijvoorbeeld als je in de spectator mode van de F1, als je zeg maar nummer 1 aan het volgen bent en ze willen kijken wat nummer 20 doet. Ik weet niet of het nog zo is, bij de vorige versie moest je dan echt er doorheen scrollen, 1 voor 1. Zag je heel erg, ja. Zag je elke keer de camera veranderd voordat je bij nummer 20 was. Dat er zitten geen replays in. Wat best wel jammer is voor online als iemand gewoon crasht of inhaalmogelijkheid. Dat mis je dan wel met het echte. Dus ik hoop ook dat Koopmans hier de komende paar jaar ook gewoon echt op gaat inzetten. Want ik denk dat dit slim is om te doen.
Ja.
En dat dan vanzelf verder uitgroeit.
Ja, nou, het is slim om te doen op het moment dat je zeg maar voor een feit aanneemt dat ze de e-sportsmarkt willen veroveren. Tegelijkertijd kijk ik naar die... ik ben best wel een racegamer, maar niet een simracer. En ik heb wel eens een rondje gereden in R-Factor. Of even gekeken naar, goh, zal ik eens een keer iRacing... Het is best wel intimiderend. Ook als je wel eens een racegame speelt. Het is een hele... Voor een buitenstaander ziet het eruit als een best wel gesloten wereld. Iedereen doet al mee aan kampioenschappen. Iedereen kent al andere racers. Om daar dan van buitenaf ineens in te stappen, is op sociaal gebied al een beetje lastig. En dan heb ik het nog niet eens over de kwaliteit van al die rijders om je heen die het misschien al jaren doen. En nou ja, goed, je gaat niet online in R-Factor je rijhulpen aan kunnen zetten.
Nee,
zeg maar.
Nee, dat snap ik helemaal.
En dan vanuit het oogpunt van Codemasters, dat de officiële Formule 1 game maakt, een game die per definitie door miljoenen gamers gespeeld moet kunnen worden, denk ik echt niet dat e-sport voor hun heel hoog op het lijstje staat. Voor hun is het, wat ik net helemaal aan het begin zei, van als ik die game speel, dan heb ik het idee dat ik Max Verstappen ben en wheel-to-wheel met Vettel en Hamilton en uiteindelijk kan ik van ze winnen en word ik wereldkampioen. Dat gevoel is waar die game om draait. En ja, dat het dan niet de meest realistische simulatie zal zijn, ik denk niet dat het dus niet de beste e-sport ondersteuning heeft. Ik denk niet dat Codemasters uiteindelijk het belangrijkste gaat vinden.
Ik bedoel het trouwens niet om e-sport gelijk te stellen aan dat moet een hele diehard sim worden. Ik bedoel, als jij FIFA
e-sport doet... Nee, ik snap wat je bedoelde. Daarom
ik bedoel, dan ben je ook geen goede voetballer. Het gaat meer om alles eromheen en hoe het gepresenteerd wordt. Als je de streams kijkt, daar kunnen ze denk ik nog wel wat in winnen. Maar ik denk dat die game ook eigenlijk... Ze moeten ook denk ik vooral arcade blijven. En je hebt mensen die naar het ijs van... Ja, dit moet super ingewikkeld worden. Maar ik denk dat het helemaal niet verstandig is als dat zouden.
Maar hoe echt is dit nou? Want het moet natuurlijk racen simuleren. Maar is het echt een beetje echt aan het worden? Of blijft het gewoon een game?
Nou, dat is wel grappig. Want daar zijn de meningen dus een beetje over verdeeld. Er zijn heel wat mensen en ook zeker jongere racers die vinden van... Ja, dit is als ik niet aan het racen ben, dan ben ik dit aan het doen. Want dit is de next best thing en komt heel erg in de buurt. Tegelijkertijd zijn er ook hele gerenommeerde racers zoals Lewis Hamilton... Die zeggen, nee, dit is, heeft helemaal niets met races te maken. En Hamilton, die weigert in principe om simraces te spelen. Omdat hij zegt van, ja, als ik dat ga doen en ik stap daarna weer in the real thing, dan voelt het weer heel anders. Dan heb ik een omschakeltijd nodig. Dan ben ik minder goed dan dat ik was voordat ik die simrace ging spelen. Dus ja, dat...
Moet ik wel zeggen, maar, Lewis Hamilton speelt wel Gran Turismo. En voor mij wordt hij ook door gesponsord en zit hij ook in die game. Dus misschien is dat ook ergens...
Nou, volgens mij wordt hij gewoon gesponsord en zit hij in die game. Maar of hij het dan ook echt speelt, is een tweede natuurlijk.
Maar als hij het over een racing game heeft, heeft hij het altijd over Gran Turismo. En dan denk ik altijd van, shit, die game bestaat ook nog. Want niemand heeft het in de sim racing wereld over Gran Turismo.
Dat is dus niet helemaal waar. Gran Turismo Sport is dus, zeker voor wat console betreft, best wel een hoogwaardige simracer. Het is vergeleken met de allerbeste op PC niet. Maar voor een console game is het zeker redelijk goed.
Nou, Jelle?
Ja, nee, wat ik even wou zeggen, sowieso al die Formule 1-rijders, die zitten natuurlijk, die spenderen uren in de simulator. Voordat ze op een Formule 1-track uitkomen. Die gasten die hebben Zandvoort natuurlijk al ettelijke rondjes gereden voordat ze daadwerkelijk daar gaan racen. Dus, en dat is ook Lewis Hamilton. Dus in die zin...
Nee, in dat opzicht, voor zijn werk moet hij in de simulator zitten.
Ja, maar dan zit hij dus ook wel in de game.
Ja, al is dat wel echt realistisch. Ik weet dat Williams een keer een soort mini-documentaire had gemaakt. Kun je op YouTube terugvinden. Dat ze een aantal simracers in de Williams simulator lieten rijden. Dus zo'n ding echt op een hydraulisch platform met 180 graden scherm rondom en al die dingen. En dat was dan nog wel even wel een stapje verder. Die gasten die stonden ook heel vaak achterstevoren.
Maar welke software draait daar dan op? Of zouden ze dat allemaal zelf maken?
R-Factor. Is de meeste werken met een aangepaste versie van R-Factor, R-Factor Pro. Waar ze dan wel volgens mij, want tegenwoordig bestaat zo'n team allemaal uit software engineers en zo. Waar ze wel een heel eigen physics model onderhangen. Wat dus zo goed is tegenwoordig dat ze dus een nieuwe voorvleugel kunnen modelleren in CFD. Computational Fluid Dynamics. Dus als ze dat gewoon helemaal op de computer uitrekenen of dat ding weer downforce doet. Dan kunnen ze dat digitale ding in de sim hangen. Dan zegt de sim ook inderdaad ja. Dan zegt de coureur, dit rijdt beter. Dan gaan ze de voorvleugel daadwerkelijk maken fysiek. Dan gaan ze hem op de track testen. En als je dus je correlatie goed hebt geregeld, dan merken ze dus op de baan precies wat ze al in de sim hadden gezien. Dus dat is tegenwoordig wel... Dat is aan de andere kant van het verhaal. Helemaal links zit dan heel arcade gamen. En dat is dan het andere eind inderdaad. Maar dus als je aan wil beginnen, als je denkt, ik wil ook een beetje simrace. Je kan prima dus gewoon een stuurtje kopen, aan je bureau vastmaken. Zorgen dat je geen wieltjes onder je bureaustoel hebt. En lekker F1 gaan spelen. En dan kun je echt al superveel plezier aan beleven. En zoals met elke hobby, en zeker een beetje technische hobby's, kan je inderdaad helemaal los. Ik denk als je begint, dan heb je Logitech en Thrustmaster zijn een beetje de merken. Daarboven heb je dan Fanatec, die echt wat duurdere sturen maakt. En als je nog verder gaat, dan is het allemaal custom build. Dan is het gewoon een losse motor. En dan maakt iemand zelf met een CNC-machine. Maakt stuurtjes en dan eigen PCB's en weet ik niet wat.
Ja.
Er is een bedrijf uit Nederland, Heusinkveld heet dat. Die maakt eigen pedalen. Die zijn heel populair.
Dus, ja, die zijn ook een beetje in... die leveren ook hun pedalen aan het e-sports team van Williams onder andere. Heusinkveld staat wel echt wereldwijd bekend als... de betere pedalen voor simracing. Of beste misschien.
Dan kom je een beetje in dezelfde wereld als flight sim gekkies en zo. Die halve cockpits thuis naast bouwen.
Ja, ik heb ook even uitgezocht dat mocht je inderdaad zo'n bewegende rig willen hebben. Reken op tussen de $8,000 en $13,000 ex verzendkosten. Dus, maar dan heb je als je 8,000 heb je een beetje de shabby versie. Die kan dan geloof ik een klein beetje heen en weer bewegen. Voor 13.000 kan hij al wat meer op wat meer manier. Kan hij geloof ik 2G simuleren of zo. Dus,
doet hij dan ook loopings?
nee. Jelle, was dat de E3 waar jij ook bij was? Dat was zo'n heel bewegende rig. Ja, volgens mij is dat ding iets van €80,000. Maar dat...
Er staat me bij zoiets van. Want we hadden dat toen gevraagd aan die lui van... hoeveel kost dit? En dat was iets in die trant. Maar die reed wel heel erg tof.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel grappig. Want dat is precies wat zo'n Lewis Hamilton dan zegt. Van, in een simracer voel ik niet wat de auto doet. Ik weet aan het beeld kan ik zien wat ik ongeveer zou moeten voelen. Maar ik voel het niet. En dat is zijn probleem. Kijk, als je dan toch €80,000 mag stuk slaan op iets. Dan kun je inderdaad wel zo'n rig neerzetten. Ja, en dan voel je inderdaad letterlijk alles wat er gebeurt met de auto.
En Lewis Hamilton moet toch wel €80,000 hebben? Toch? Na al die jaren, al die wereldkampioenschappen.
Dat zal toch wel.
Ik moet wel zeggen, nog afsluitend, bij die hele coronacrisis, die simbouwers, die zijn echt helemaal blij mee. Want ik volg best wat coureurs op social media. En hoeveel van die gasten nu zeggen, ik heb een sim besteld. Dus niet wat wij zouden doen, een game PC bouwen. Die doen gewoon een belletje naar zo'n bedrijf. Die zeggen, hier heb je €20,000. Zet eventjes een setup met een heel een game PC. 3 schermen, alles gewoon kant-en-klaar bij me neer. Dat is gewoon doosje open aansluiten en gaan. En voor mij, als je daar in die business nu zit, dan heb je wel conditie.
Heb je trouwens ook rigs die gewoon met palen komen waarin jij je setup van 3 monitoren kunt ophangen. En je hebt hem ook voor 1, maar ook voor 3. Beetje shabby als je de 1 neemt natuurlijk.
Nou jongens, ik denk dat we dit moeten afronden, want ik merk gewoon alweer dat ik zin heb om dingen te gaan kopen. dit is een hele dure hobby. Alright, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site komt. We hadden het er net al eventjes over, in het hele Xbox vs PlayStation verhaal, maar er loopt... Jur, nu een beta van Project X Cloud?
En daar zou ik je alles over willen vertellen, waar het niet dat Julian daarmee aan de slag is gegaan. En die is druk bezig met een verhaaltje daarover en die komt komende week op de site.
Ja, maar in ieder geval, als ik goed begrijp, dus Project X Cloud is de streaming gaming dienst van Microsoft. Dus het idee is net zoals we al met Stadia hebben gezien.
Zeggen,
vergelijkbare
Stadia,
diensten.
Maar dan van Microsoft.
Ja, dus weet jij wel, Anna, ik ben wel benieuwd of dat dan ook weer... Zit het dan ook weer bij het hele pakket? Als je een game koopt op Xbox, dat je ja, en dat PC mag dus, spelen dat, en mag streamen?
Dat weet ik dus niet zeker, maar dat klinkt echt typisch als iets dat Microsoft wel zou doen.
Nou, ik hoop dat jullie aan het uitzoekt en daar kun je later meer op de site over lezen. Voor zover deze Tweakers podcast. Dankjewel, Jur.
Jo.
Dankjewel, Jelle.
Yes.
Dankjewel, Arnoud. En bedankt voor het luisteren en of het kijken. Als je feedback, hoor het heel erg graag in de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.
Doei.